Nee, waarom hoor ik hem hier dan niet? Oh, is het dan? Extra.
Goedemiddag allemaal. Wat ontzettend fijn dat we hier in een volle kerk zitten. Ik zie heel veel gezichten die ik volgens mij niet zo vaak eerder heb gezien. Van harte welkom hier in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Mijn naam is Irene Brouwer. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Dus als je vragen hebt of dan kun je, als je me straks nog ziet aanschieten, of allerlei andere mensen kun je ook aanschieten. Van harte welkom zou ik zeggen. Vanmiddag hebben we een workshop onder leiding van Rolf Belleboer, over alcohol. En daar zijn jullie natuurlijk op afgekomen. Dus dat is mooi, dan zit je goed. Ik zat net even naar het liedje te luisteren van Phil Collins. Dat is misschien meer onze generatie muziek. Maar Do You Know and Do You Care? Volgens mij gaat het daarover vanmiddag. Dus hartstikke fijn dat jullie er zijn. We zijn niet alleen hier, we zijn niet alleen hier met elkaar, maar wij geloven ook dat onze God hier is en dat hij in alles van ons leven, dat hij alles van ons leven belangrijk vindt, dus ook alcohol. En ik denk dat het heel belangrijk is om te beginnen met ons te richten op hem, omdat we weten dat hij er is. Dus ik wil jullie voorstellen om eerst met gebed te beginnen. Heer God, Vader in de hemel, we zijn hier bij elkaar en u kent ons, dat geloven we. U hebt ons geschapen, u hebt ons lichaam geschapen en al die processen die daarin omgaan. U hebt onze emoties geschapen, u weet waardoor wij worden aangetrokken en wat ons bezighoudt. Heer, u kent ons en u weet ook precies wat er nu in ons omgaat. Heer, we willen u vragen of u vanmiddag ook echt merkbaar aanwezig wil zijn in deze workshop. Ook al lijkt het misschien helemaal niet op een kerkdienst of iets anders wat we gewend zijn. Heer, wilt u laten merken dat u er bent vanmiddag door uw geest. En wilt u ons ook laten merken wat u ons te melden hebt vanmiddag. Door de woorden van Rolf heen en door de gesprekken en allerlei andere dingen, door de filmpjes. Zodat we niet alleen wat leren in het algemeen of over alcohol, maar ook wat leren over u en over onszelf. Heren, wij danken u dat we met alle dingen van ons leven bij u terecht kunnen. Misschien voelen we dat niet altijd. Of merken we dat niet altijd? Maar we willen dat toch geloven. En daarom willen we vragen of u vanmiddag met uw Heilige Geest bij ons wil zijn. Wij verwachten onze hulp van u. En wij geloven dat u met vriendelijke ogen op ons neerkijkt. Ook al denken we zelf niet zo best van onszelf. Of misschien ook wel. Heer, dank u wel dat u hier wil zijn. We bidden in Jezus' naam. Amen. Ik geef het woord graag aan Rolf.
Goedemiddag. Ik zal even kijken. Ja, zo doet hij het ook. Het bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een filmpje van een kwartier ongeveer, waarin je ziet hoe een alcoholvergiftiging gaat. Het is opgenomen in het Catharine ziekenhuis. Men heeft er een hele dag over gedaan, wat vroeger Teliak was en tegenwoordig SchoolTV. Daar gaat het over. Daarna gaan we een quiz doen. Dan lopen we met de microfoon in de zaal. En dan kunt u kijken wat u weet. En daarna doen we een bijbelstudie. Om te zien, ja, wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over alcohol? En ik heb al heel wat mensen gehoord die zeiden van, hè? Zegt de Bijbel daar wat over? Nou. Dus, we beginnen met de film. Maarten. Of Jaap.
Je hersenen en het ruggenmerg vormen het centraal zenuwstelsel, de regelkamer van je lichaam. Dit centraal zenuwstelsel, samen met de zenuwen, noemen we het zenuwstelsel. Via de zenuwen is het centraal zenuwstelsel verbonden met alle delen van je lichaam, zoals de spieren en de zintuigen. Als je iets ziet, nemen de zintuigcellen in je ogen lichtstralen waar die door het drankje worden teruggekaatst. De zintuigcellen in de neus nemen de geur waar. Licht en geur zijn prikkels. Als zintuigcellen prikkels opvangen, geven ze seintjes af. Deze seintjes noemen we impulsen. Impulsen zijn een soort elektrische signalen en die gaan razendsnel naar de hersenen. De hersenen verwerken de impulsen en daardoor zie en ruik je het drankje. Je hersenen maken nieuwe impulsen. Deze gaan via het ruggenmerg naar bepaalde delen van het lichaam. Het ruggenmerg zit in je wervelkolom. De zenuwen die hier doorheen lopen verbinden je hersenen met alle delen van de romp en de ledematen. Impulsen gaan zo bijvoorbeeld naar de spieren van de arm en de hand. Hierdoor beweegt je arm en neem je een slokje.
Thank you. komen of een ambulance, want mijn zusje wordt niet wakker als ik tegen haar praat. Nou, we hebben van alles gedronken door elkaar. Wodka, van alles.
Wist je dat je na zo'n 3 à 4 glazen bier al aangeschoten raakt? Je durft steeds meer, maar je kunt steeds minder. Na nog meer glazen word je dronken. Je ziet onscherp en beweegt ongecontroleerd. Na nog meer glazen raak je totaal de weg kwijt. Vanaf hier wordt het levensgevaarlijk. Je ademhaling en polsslag vertragen zo sterk dat je in een coma kunt raken of dat je hart ermee stopt.
Emma, hoor eens wakker. Emma.
Van de hele rit in de ambulance naar het ziekenhuis kan ik me niks meer herinneren.
Wat hebben jullie gedronken?
Van alles. Hij heeft alles om elkaar gedronken.
Wijn of bier of ook sterke drank?
Ja.
En hoeveel?
Heel veel. Van alles, echt.
Jurgen, we gaan even met spoed doorrijden, want ze reageert niet meer.
Nee, is goed, Angelique. We zijn al 5 minuten, zijn we er.
Emma, hoor eens wakker.
Emma wordt wakker.
Als je jong bent, zijn je hersenen nog in de groei. De hersenen bestaan uit een aantal onderdelen die ieder een eigen functie hebben. Je grote hersenen verwerken impulsen van zintuigen, slaan informatie op en zijn actief als je problemen probeert op te lossen. Je kleine hersenen zorgen voor een goede motoriek, coördinatie en evenwicht. Je hersenstam regelt je ademhaling, hartslag, bloedsomloop en spijsvertering. Maar ook bepaalde reflexen zoals slikken en reageren op onverwachte situaties. De hippocampus is een soort sorteerplaats voor het geheugen. Belangrijke gebeurtenissen worden geselecteerd om bewaard te blijven. Grote en kleine hersenen bestaan elk uit 2 helften. De hersenstam ligt tussen het ruggenmerg en de grote en kleine hersenen in. Alcohol komt met het bloed in de hersenen. Als de alcohol de hersenen heeft bereikt, worden de hersenen als het ware doordrenkt met alcohol. Doordat je kleine hersenen worden verdoofd, ga je wankelen en reageer je minder snel. In de grote hersenen worden impulsen van de zintuigen niet goed meer verwerkt. Dus je gaat minder goed zien en proeven. En ook kun je minder goed nadenken en situaties inschatten. Alcohol zorgt er in je hersenstam voor dat je ademhaling en hartslag eerst toenemen. Maar als je in een korte tijd veel drinkt, dan treedt er een alcoholvergiftiging op. Die vergiftiging maakt je ziek. Je wordt misselijk en duizelig. En raakt steeds meer de controle over je lichaam kwijt. Je ademhaling en hartslag nemen af. Je raakt in een coma. Het kan je leven kosten.
Het is een keer goed fout gegaan, hè, geloof ik.
Ja.
Vertel.
Mijn zus en ik waren alleen thuis. Mm-hmm. En we zouden later op de avond nog uitgaan.
En waarom maken we ons als dokter nou zo druk hierover?
Ik had een gesprek met de arts van de alcoholpolie. Mijn vader en moeder moesten ook meekomen. Hij wilde weten waarom ik zoveel had gedronken.
Ja. Als je dus vaak veel drinkt, dan kun je je voorstellen dat dat schade leidt. Dat geeft dus ook problemen met je korte termijn geheugen. En daar wou ik je een plaatje van laten zien. Dat is hier. En dan zie je dus, dit is een jongen van 15 die niet drinkt. En dan zie je hier dat er gewoon een en al activiteit is. En dit is iemand van 15 die veel drinkt. Met veel drinken bedoelen we al voor een jongen eens in de 4 weken, als die uitgaat, 5 glazen, 5 standaardglazen. En voor een meisje eens per 4 weken 4 standaardglazen. Dus echt veel minder dan de meeste mensen denken. En dan zie je dus tot je grote schrik dat hier haast geen hersenactiviteit meer is. En dat betekent dus dat die jongen die heeft hersenschade, dat hij gewoon voor zijn leven lang problemen heeft met zijn geheugen.
Wist je dat de lever er 1,5 uur over doet om 1 glas alcohol af te breken? Niets helpt om dit te versnellen, ook niet een koude douche of een kop koffie. Bij 2 glazen bier duurt het dus zo'n 3 uur voordat de alcohol weer uit je lichaam is verdwenen. En drink je op een feestje 8 glazen, dan ben je de volgende ochtend nog dronken.
Je gaf aan dat je wel wat moeite had met je aandacht en met je concentratie op school. En dat je ook merkte dat je moeite had om dingen aan te leren. Dus wat meer moeite had met je geheugen.
Ja.
Om die reden hadden we ook besloten.
Monique, een psychologe, controleert of mijn hersens zijn beschadigd door de alcohol.
En vandaag gaan we een taak doen die jouw geheugen meer meet. Je krijgt bij mij een aantal platen te zien. Nou, de eerste plaat, dat is deze. Waar begin ik? Het wordt blauw. En dan mag je de hele zin doorlopen.
Blauw, blauw, groen, rood, blauw, 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 groen, geel, rood.
Je hersenen en het ruggenmerg vormen het centraal zenuwstelsel, de regelkamer van je lichaam. Het centraal zenuwstelsel, samen met de zenuwen, noemen we het zenuwstelsel. Via de zenuwen is het centraal zenuwstelsel verbonden met alle delen van je lichaam, zoals de spieren en de zintuigen. Je hersenen bestaan uit een aantal onderdelen. Je grote hersenen verwerken impulsen van zintuigen en zijn actief als je problemen probeert op te lossen. Je kleine hersenen zorgen voor een goede coördinatie en evenwicht. Je hersenstam regelt bijvoorbeeld je ademhaling en hartslag. Als je alcohol drinkt, bereikt de alcohol binnen 10 minuten de hersenen en verdooft ze. Bij regelmatig alcoholgebruik kunnen de hersenen krimpen. Als je in 1 keer te veel alcohol drinkt, raakt je lichaam vergiftigd. Je krijgt een alcoholvergiftiging. Je hersenstam valt uit. Je raakt dan in een coma of kan zelfs doodgaan.
Reacties, wat vinden jullie? Even op je in laten werken. We gaan door met deel 2. Maarten? Ja, dat is aanstaande vrijdag. Gala. Mis het niet, zou ik zeggen. Vraag laatste kans. Kun je het vinden? Oké. Okay. klik maar door hoor. Ik wou iets zeggen over de omvang van het probleem in Nederland. De kennisquiz, zoals ik al gezegd heb. De werking van alcohol hebben we net al een beetje in het filmpje gezien. En ja, de conclusies die je voor jezelf kunt trekken. De volgende dia. Oké. Nou, het zal jullie niet ontgaan zijn. Dit zijn gewoon losse flodders, zou ik haast willen zeggen, in kranten. Eindhoven's Dagblad of weet ik het waar. Ouders van Deurne verzadigd met voorlichting. Ook tijdens de jaarwisseling geen drank onder de 16. Nunense ouders boos over de nieuwe regel carnaval. Nou, ga zo maar door. Volgende dia. Dit is niet de Bijbel. Dit is de Lancet. Dit is ja, de Bijbel voor de dokter, zeg maar. Als je hier je artikel in weet te plaatsen als arts, nou, dan heb je het helemaal gemaakt. Dit is een van de toptijdschriften van de wereld. De Lancet is de Engelse en de New England Journal of Medicine is de Amerikaanse tijdschrift. Nou, als je hier je artikel in hebt weten te plaatsen, dan heb je het helemaal gemaakt. En wat zeggen zij vorig jaar, of 2 jaar geleden, het is ook geciteerd in de NRC, niet de crack, hè, dus de cocaïne of heroïne, maar bovenaan een nieuw samengestelde lijst van de meest schadelijke drugs staat alcohol. En dus alcoholverslaving is volgens Britse onderzoekers het meest schadelijk voor de maatschappij. Hebben jullie een idee hoeveel mensen in Nederland problemen hebben met alcohol? Roep maar wat. Ja, ja, geen idee. Heb jij een idee? Hè? 7 op de 10. Nou, dat is wel erg veel hoor. Hè? 1 miljoen. Dus 1 op de... Ja, dan zo zou je het kunnen zeggen. Dus 1 op de 10 Nederlanders heeft een probleem met alcohol. En weet je hoeveel geld dat jaarlijks kost voor de Nederlandse... Ja, we hebben het ontzettend over geld en we moeten bezuinigen. Nou, ik heb hier een tip voor de minister, jongens. Hebben jullie een idee hoeveel dit zou schelen? Met Jan? 1 miljard. Wie biedt meer, wie biedt minder? Jij roept meer. 3 miljard? 5 miljard? 2,6. Nou ja, oké. Okay. Goed, 2,6 miljard. Maar toch. Heel veel. 1 op de 4 mensen, dus niet specifiek onder de 18, maar 1 op de 4 mensen die op een eerste hulp van een Nederlands ziekenhuis komt, is alcohol gerelateerd. 1 op de 4. Afgelopen rond oud en nieuw. Het is op het nieuws geweest. Barry, hoeveel schade heeft Nederland opgelopen door het oud en nieuw festival? Je hebt het nieuws gemist. Nathalie? Je weet het niet. Ria? Geen idee. Allemaal. 10 miljoen, jongens. Kees heeft het gezien. 10 miljoen euro is er aan schade geweest. En de ene dag zeiden ze, het was een combinatie van drugs en alcohol. En de volgende dag had de NOS nog eens wat beter gekeken. Het was de alcohol, met name. Niet alleen jongeren, maar ook met name jongeren. Om je een beetje een gevoel te geven van de omvang van het probleem. Ja? Gezondheidszorg, maar ook gewoon dingen die kapot gegaan zijn. Auto's in de fik gestoken. Nou ja, alle beelden. Je hebt het kunnen zien. Dus ook in Nederland, alcohol is een megaprobleem. Volgende dia. Nou, zijn er heel veel mensen die zeggen, nou ja, ach, dat de jeugd nu veel drinkt. Kom op, hé, wij zijn ook jong geweest. Wat zijn nou dingen die echt veranderd zijn? Zijn er dingen veranderd?
Ik denk dat jongeren vroeger zijn gaan drinken en als ze iets ouder zijn, meer zijn gaan drinken.
Vroeger en meer.
En misschien minder gecontroleerd ook door de omgeving, meer onderling.
Minder gecontroleerd.
Ik denk dat ze meer geld ter beschikking hebben.
Aha. Heeft u een idee? Wat zijn trends afgelopen 10, 15 jaar?
Dat wel makkelijk vergoeilijkt wordt door de ouderen, denk ik.
Makkelijker vergoedelijk door de ouders. Er zijn 5 trends. Laat maar zien. Ze zijn inderdaad jonger. De jongste die ik zelf gehad heb was 12. Het zijn veel meer meiden. Meiden, waar zijn jullie? Hoe zit dat? Klopt dat?
Nou, ik weet het niet hoor.
Jij weet het niet? Oh.
Ja, ik heb geen flauw idee.
Je hebt geen flauw idee. Veel vaker in de thuissituatie. 50-60% van mensen die dus alcoholvergiftiging hebben, die drinkt thuis in. Was vroeger niet zo, dus echt veranderd. Dat zag je hier in het filmpje ook. Sterke drank, zag je ook in het filmpje ook. Vroeger hadden we die sterke drank niet. Noem eens een ontzettend populaire... Ik zal niet altijd met jullie, hoor. Ontzettend populaire... sterke drank. Wat is nu een van de dranken? Jullie?
Bacardi.
Bacardi, noem nog eens wat.
Wodka.
Wodka, hebben we al gehoord.
Baileys. Baileys.
Baileys.
Whisky.
Whisky.
Amaretto.
Amaretto. Ik heb hem nog niet gehoord, die ik vorig jaar zoveel teruggehoord heb.
Jack Daniels.
Jack Daniels.
Vlugel.
Hè, Vlugel. Ah, er is er nog één. Vooruit, jij, kom op.
Rosé.
Ah, dat vind ik een mooie. Rosé. 14 tres. Klopt dat? Caranta tres, ja, zie je. 14 tres, sorry. Dus die 43, dat drankje waarvoor. En die en de Gold Strike. En hoeveel zit er in de Gold Strike? Hans.
Ik heb geen idee.
Geen idee? Wim.
80 of zo?
Nou, zo erg is nou ook nog niet. 50%. Het is een heel populaire drank. Ik zie hem heel vaak en ze gaan er bijna allemaal op uit. Oud. En het promillage is hoger. Vroeger vonden we 1,0 al hoog. Tegenwoordig. Ik heb van de afgelopen 3 jaar... heb ik 160 jongeren met een... met coma-zuipen, zeg maar. Alcoholvergiftiging gehad. Weten jullie wat het gemiddelde alcoholpromillage is? Dat is het gemiddelde, hè? Dus de helft is hoger en de helft is lager. De hoogste die ik gehad heb was 4,0. De jongen was bijna dood. Ja. Ja. Ja, dit is je kans.
Want wat is toegestaan om auto te mogen rijden?
Aha, die vraag stel ik ook altijd. Jullie zijn nog niet zo... Wie heeft net zijn rijbewijs? Ah, Jordi. Hoe zit het, Jordi? Ja,
volgens mij voor beginnende rijders is het volgens mij 0,1.
0,2 volgens mij beginnend, 0,5 bevorderd.
Heel goed, heel goed. Door naar de volgende ronde voor de koelkast. Dus 0,2 voor een beginnende rijder en je bent de eerste 5 jaar een beginnende rijder. Hoeveel als je alcohol, dus hoeveel glazen heb je dan achter de kiezen?
Ik denk 1.
1. Zo. Ja, om je een beetje een gevoel te geven. Dus met 1 glas, 0,2 promiel. 2 glazen, 0,5. 0,4, 0,5 promiel. Ongeveer. Maar dan krijg je dus een beetje een gevoel van hoeveel je gedronken hebt bij 1,9. Nou, laten we doorgaan. Oh, ja.
Hoeveel van die 160 zijn er nou, zeg maar, vaker geweest?
3. Dus het is echt een heel effectief, nou we zullen er zo nog wel bij komen, maar dus het natraject na een alcoholvergiftiging blijkt heel, heel effectief te zijn. Een van de dingen waar ik toen ik zelf begon ook dacht van, ben ik nou, ja goed, ik zeg het dan maar eerlijk, ben ik nou gek of hoe zit dat? Ik dacht altijd van nou, als dit gebeurd is, dan heb je ervan geleerd. Maar 60% van de jongeren heeft er niet van geleerd. Die drinkt gewoon rustig weer. Dus, en dat is de reden voor het natraject geweest, om dat te gaan doen. En het blijkt, ja, dat het dan gereduceerd wordt tot 3% of zo. Echt, want we zien ze na een half jaar weer. Nou, ik loop een beetje vooruit. Maar laten we de volgende nemen. Dit kun je misschien niet goed zien. Maar bovenop, dit is dan in 2003, maar in 2012 is het weinig anders. Hier zie je dus in West-Europa dat Ierland en Nederland bovenaan staan. En met de jongens zie je dus bij Nederland de hoogste. De meisjes toen nog iets minder, maar die zijn later veel meer gaan drinken. En bijvoorbeeld de Verenigde Staten, die zie je op 3 na de onderste. En hoe zit dat nou eigenlijk met de Verenigde Staten? Waarom zijn die nou zo laag?
Die hebben altijd een alcoholverbod gehad vroeger. Dus die zijn nog steeds voorzichtig volgens mij.
Ja, welke leeftijd staat er in?
18.
18, ja.
Ja.
Nee.
Toch?
Hè? Kijk.
21 jaar.
Dus in Amerika, zo'n groot land als Amerika, 21 jaar. En wat hebben wij in Nederland?
16.
Ja, hoe zit het precies?
Zwak alcohol, 16. En sterke drank, 18.
Sterke drank, dat is de wet. Dus als je nog geen 18 bent, ik heb de wet niet gemaakt, maar dat is het, ben je eigenlijk in overtreding. Wij zijn vorig jaar naar de Tweede Kamer toe geweest. Er is twee keer een wetsvoorstel geweest in de Tweede Kamer om de leeftijdsgrens op te trekken naar 18 jaar. Dat heeft het niet gehaald, nog. Maar mijn collega uit Delft, dat is Nico van der Lely, die zegt dan zo heel mooi van linksom, rechtsom of dwars door het midden. We willen echt naar 18 jaar gaan, omdat die grens van onder de 16 geen alcohol en onder de 18 geen sterke drank is een hele moeilijke regel, niet uit te leggen aan jongeren vaak. En ja, als je veel bier drinkt, dan ga je ook echt oud hoor. Ik heb een jongen gehad van 17, die ging met zijn ouders naar PSV-stadion voor, Guus Meeuwis. En die had dus 8 glazen gedronken, ja, halve liter glazen. En op een gegeven moment, dat was dus 4 liter, plop, daar lag hij, net als in het filmpje, dat hij dus echt oud ging. En dat hij dus opgelapt moest worden naar de eerste hulp enzovoorts. Dus ja, als je maar gewoon genoeg wijn of bier drinkt, dat lukt ook echt wel om dan oud te gaan. Oké, de volgende dia. Nou, hier zie je alcohol in Nederland 2001-2004. En je ziet dus inderdaad ook de regio Eindhoven gewoon het roodst ongeveer. Maar Eindhoven zelf is eigenlijk niet zo rood. En waarom zou dat nou zijn? Daar ligt het Catharine Dauw, dat vind ik lief van je, maar dat is niet de reden. Enig idee? Wat? Ja, de bevolking, hoe zit het met die bevolking in Eindhoven?
Ik denk dat islam, dan mag je niet drinken. Ik denk
ja. Dat dus je merkt echt, de islam, hè, dus de Koran, heeft gewoon echt een alcoholverbod. En in de grote steden zijn relatief meer allochtone jongeren dan op het platteland. En waar nou zo ontzettend veel gezopen wordt, is nou juist in de Peel, al die zuupketen of in de Kempen of zoiets. Hè. Dus je ziet dus dat, nou niet dat het nou zo groen is, maar iets minder erg. En in 2005, 2008, ik heb die dia van de RIVM er hier niet bij staan, maar dan zie je dat heel Nederland gewoon nog een stuk roder is geworden. Volgende dia. Wat is binge drinken? Waar zitten jullie jongens? Je zit wel helemaal daar. Wat is binge drinken? Enig idee? Wat?
Atten?
Atten. Wat is atten?
In één keer een borrel achter.
In één keer, bam. Hup.
Is er dat?
Nee. Oh. Maar, wat is binge drinken?
Flauw idee.
Geen flauw idee. Iemand een idee? Het is het Engelse woord voor piek drinken. Dus in korte tijd. Ja, zeg.
Ja, drinken tot je niet meer kan. Tot je
ja, dus in korte tijd heel veel drinken. Nou, laat maar zien, de volgende. Dus wat ik net zei ook in dat filmpje, maar nog even herhalen, wat is al te veel? En de meeste jongens of die denken van, nou, die vent tegen mij dan, die is niet van deze wereld. Meer dan 5 of meer drankjes, dus standaard glazen, per gelegenheid minimaal 1 per maand. En meisjes 4 of meer drankjes per gelegenheid 1 per maand. Dus dat is veel minder dan de meeste mensen denken. Oké, volgende. Nou, dat was in 2005 de getallen. Dus 15-16-jarigen 43%. Volgende. En hier zie je dus een vorige minister van Volksgezondheid, niet de vorige, maar die daarvoor geloof ik, die zei van Nederland is de zuipschuit van Europa. Toen werd hij daar behoorlijk op bekritiseerd. Toen heeft hij zijn keutel weer ingetrokken. Zo gaat dat in de politiek. Ik denk, kom op, hey, is het nou zo of is het nou niet zo? Het is zo. Dus ja, waarom moet je daar dan zo moeilijk over doen? Maar goed, dat scoorde niet in Europa. En hier zie je dus dat Nederland nog steeds tot de grootste zuipers van Europa behoort. Volgende. En dit is het aantal jongeren wat op de eerste hulpen van ziekenhuizen komt onder de 18. Dus ik heb het niet over de groep tussen de 18 en de 4-25, want dat is ook een mega grote groep. Maar ik ben kinderarts, ik ga tot de leeftijd van 18 jaar. Maar dan zie je dus dat het aantal jongeren, wat 2007 was 297 en in 2010 684. Over een week of twee, drie komen de getallen voor 2011. En die zullen ongeveer in die buurt zijn, denk ik. Dus het aantal jongeren is nog steeds toegenomen. Het plusje is wel dat de 14-15-jarigen, mijn indruk is dat in Nederland de ouders van onder de 16 geen alcohol, dat dringt steeds beter door. Van nee, het mag niet, want hersenen zijn nog in de groei. Maar ja, dan zijn de jongeren 16 en dan komen ze vaak op verjaardagsfeesten met de sterke drank. Nou, wat ik je zei, de Flügel of de Goldstrike of die Carante Tres aan. En die worden dan in één avond soldaat gemaakt. En dan vervolgens is het feest verstoord omdat er dan een ambulance komt die met de jongeren met loeiende sirenes naar het ziekenhuis toe moet. Net als in het filmpje. Oké, volgende. Goed. Jullie weten al heel veel, denk ik, als je goed hebt opgelet in het filmpje. De eerste vraag. En misschien kun jij door de zaal heen rennen. Roept u maar. Wat is een blackout? Is het 1. flauwvallen bij alcoholvergiftiging? Is het 2. een tijdelijke hersenfunctiestoornis door te veel alcohol? Of geheugenverlies ten gevolge van overmatig alcoholgebruik? Wie stemt er voor 1. flauwvallen? Wie stemt er voor tijdelijke hersenfunctie? Wie stemt er voor 3. geheugenverlies ten gevolge van overmatig alcoholgebruik? Tja. Zou kunnen, Lidie. Denk je dan. Goed. Het is, doe maar de volgende. Het is B of 2. Yeah! Oké, je hebt hem. Oké, hartstikke goed. Bij overmatig alcoholgebruik in de hippocampus, we hebben het net gezien op dat filmpje, wordt het korte termijn geheugen niet geschakeld naar het lange termijn geheugen. En de volgende dag weet je dus niet meer wat er de avond tevoren is gebeurd. Je bent gewoon een stuk van de film kwijt. En dat hoor ik eigenlijk bij elke jongere. Die weet gewoon niet meer, je hoorde het net ook in het filmpje, van de rit in de ambulance kan ik me eigenlijk niet meer veel herinneren. Zoiets zei ze. Dus dan kan er wel, ik weet niet wat gebeurd zijn. Een van de dingen die mensen nogal eens denken van ja, dadelijk hebben ze, bijvoorbeeld bij meiden, iets in mijn drankje gedaan. Ja, dat weet je dus gewoon niet meer of dat zo is of niet. Volgende. Waar zit de meeste alcohol in? In een glas wodka of in een glas bier? 1. In een standaard glas bier, wijn of sterke drank zit evenveel. 2. In wodka, want dat is sterke drank. Of in bier, want ja, zo'n bierglas is toch duidelijk groter dan zo'n klein borrelglaasje. Wie stemt er voor 1? In standaard glas zit evenveel. Wie stemt er voor 2? En wie stemt er voor 3? Oké. Nou, dat vind ik wel lief, ja. De volgende, yes. Dus het standaard glas, heb je hem weer goed? Hartstikke goed, mooi. In het standaard glas bier. Vandaar dus, je ziet ook die bierpullen van een halve liter. Ja, wat ik net gaf als voorbeeld van die jongen bij in het PSV-stadion. Dan helpt het natuurlijk niet zo. Dus de percentages die verschillen wel, maar die glazen die zijn daarop aangepast. In bier zit ongeveer 5%, in wijn 12%, in sterke drank, laten we zeggen 35%. Je hebt dan die goldstrike van 50%. Maar voor mixdrankjes, en heel veel jongeren hebben dit niet door, er zitten dus, is dat heel anders. Ik laat wel eens jongelui een glas tekenen met Bacardi cola. En dan vraag ik wel eens van hoeveel Bacardi doe je erin nou in en hoeveel cola? Nou, je raadt het al. Sommigen die tekenen echt de helft van het glas Bacardi. En vervolgens vraag ik van, maar waarom nou zoveel Bacardi? Ja, anders dan proef je het niet. Ik denk, oké. Dus, in al die mixdrankjes en zo, daar mist dus het begrip standaard. Daar gaat het me even om. Oké, de volgende. Nou, deze hebben we net ook gehoord, denk ik. Wie weet het nog? Ja, dus 1 tot 1,5 uur. Dus 1 standaard glas daar doet de lever, ja, je krijgt ook een beetje geneeskunde vandaag, 1 tot 1,5 uur. Nou, een heel technisch verhaal. Het is wel zo dat het lichaam wel went, waardoor je dus steeds meer nodig hebt voor hetzelfde effect. En dan lijkt het wel alsof die lever sneller afbreekt, maar dat is niet zo. Die heeft een bepaalde tijd nodig per glas. En dus ja, als je 10 glazen drinkt, dan heb je dus 10 tot 15 uur die je lever erover doet voordat je weer nuchter bent. En dat is vaak ook wat ik bij middelbare scholen, want op middelbare scholen komen we ook op ouderavonden, kom. Dat is de proefwerk wiskunde. Op maandagochtend maar op een ander tijdstip is, omdat de jongelui dan nog niet helder genoeg zijn. Nee, echt. Dit is wat ik hoor. Dit is wat ik hoor. Oké, het volgende. Waarom is levensgevaarlijk? Ook dat kwam in het filmpje naar voren. Om binnen enkele uren 20 glazen bier of een liter sterke drank te drinken. 1. De lever stopt na ongeveer 10 glazen. 2. In verband met een mogelijke ademhalings- of hartstilstand. Of 3. Een maagbloeding. Wie kiest er voor 1? Wie kiest er voor 2? Het is ook zo dat er een maagbloeding kan ontstaan, hoor. Even, alcohol doet veel meer dan die ademhalings- of hartstilstand. Ik heb vorig jaar met het jaar daarvoor een jongen die had zoveel gedronken met carnaval dat hij stopte met ademen. Hij had een mazzel dat het op de eerste hulp gebeurde, waar alle toeters en bellen en dokters aanwezig waren. Die moest geïntubeerd, dus een tube in de luchtpijp en beademd worden, afgevoerd naar de intensive care. Hij heeft het gered. Ik heb een keer een jongen gehad, het is nu hartstikke koud ook. En vorig weekend hadden we een meisje met een temperatuur van 34,2 graden Celsius. Die enorm onderkoelt. En je ziet dus alcohol onderkoelt. En weet iemand waardoor dat komt? Waar is die microfoon? Ah.
Je bloed wordt erdoor verdund.
Je bloed wordt verdund. Nee.
Ik denk dat de bloedvaten wijder worden.
De bloedvaten worden wijder, zegt iemand. Daarachter is iemand, die zei het er net ook al helemaal goed.
Doordat je zenuwen minder goed gaan werken en dat je minder het gevoel hebt dat je het koud hebt, trek je minder kleren aan, daardoor onderkoel je.
Je bent warm. 2 redenen inderdaad. De bloedvaten die gaan openstaan, waardoor je meer afkoelt. Sowieso. Dus ook in de zomer zie ik de jongeren met onderkoeling 's avonds of 's nachts in het ziekenhuis komen. En het tweede is inderdaad dat je hersenstam, daar zit dus de functie van je ademhalingscentrum en je hartcentrum, dat raakt dus door die alcohol, ja, van slag, om het dan maar simpel te zeggen, waardoor je dus onderkoeld raakt. Als het dan ook nog zo is dat je weinig kleren aan hebt, en dat is vaak omdat je het gewoon niet merkt dat het koud is, en het is ook nog eens min 15 of min 20 graden Celsius, zoals wanneer was het, eergisteren geloof ik, en je ligt dan een half uurtje gewoon op de straat, ja, dan heb je dus en. En 2 jaar geleden had ik een jongen van 15, die had thuis ingedronken, die ging met zijn vrienden nog 1 drankje drinken op straat om Zendt. En die fietste notabene voor het ziekenhuis. Het is echt gebeurd. Hè? Ik verzin niet iets van ver weg in Amerika of zo. Maar voor het ziekenhuis viel die om. Ook hier weer. Hij voelde het dus niet aankomen. Dat is ook wat ik eruit haal. Hij viel dus van zijn fiets. Die vrienden, wat moeten we nou? Ambulance gebeld. Die kwam naar het ziekenhuis. Die had dus 33 graden. Ontzettend onderkoeld met hartritmestoornissen. Dat mijn collega die toen dienst had dacht van hoe ga ik dit oplossen. Nou hebben we gelukkig een hele grote plastic, ja, bear hugger. Ik kan het ook niet helpen dat het in het Engels is. Het is letterlijk een berenwarmer als je het letterlijk vertaalt. Om de lichaamstemperatuur weer op te warmen. En op een gegeven moment zag hij weer de gewone hartritme terugkomen. Maar dit is dus gewoon wat gebeurt. Dus ja, het is gewoon echt wachten op de eerste doden. De volgende. Hoe word je snel weer nuchter? Goed eten voor of tijdens stappen. Na het eten veel bewegen, hard fietsen en zo naar huis. Of het helpt allemaal geen bal. 1. Goed eten. 2. Na het eten flink bewegen. 3. Het helpt geen bal. Nou, het helpt inderdaad geen bal. Die alcohol wordt alleen maar afgebroken door de lever. Die kan het maar op 1 snelheid doen, hebben we net al besproken, 1 tot 1,5 uur. En je denkt door dat harde fietsen komt er ook wat adrenaline in je bloed. Dus dan lijkt het dat je iets wakkerder wordt. Maar verdwijnt die alcohol wat naar de achtergrond. Maar ook het eten geeft een goed gevuld gevoel na het drinken. Het zorgt ervoor dat het alcohol meer geleidelijk in het bloed wordt opgenomen. Dus veel minder door de maag dan wat we daarnet zagen in dat filmpje. Maar het wordt zeker niet sneller afgebroken. Dus die lever heeft echt die tijd er gewoon voor nodig. Oké, volgende. Nou, bij agressie, daar heeft de politie heel veel last van ook, in het uitgaansleven is vaak sprake van alcohol of drugs. En of drugs. Hoeveel procent, denk je, wordt nou veroorzaakt door de alcohol? Dit zijn allemaal Nederlandse onderzoeken, hè? En hoeveel door de drugs? 1, 86% drugs en 14% alcohol. Of 86% alcohol en 14% drugs. Of 86% alcohol en 14% door een combinatie van alcohol en drugs. Wie kiest er voor 1? Wie kiest er voor 2? En wie kiest er voor 3? Ah, jongens, jullie zijn fantastisch. De volgende. Waar zit hij? Je ziet heel veel agressiviteit, ook bij het uitgaan. Ook dat hoor ik regelmatig terug, jongeren die in elkaar geslagen zijn. Blijken meestal behoren tot een groep stevige drinkers. En uit recent onderzoek blijkt dat 86% van de jongeren die bij uitgaansgeweld betrokken zijn, onder invloed is van alcohol. En 14% onder invloed van alcohol en drugs. En 0% alleen drugs. Het is echt die alcohol, die statement die al in de Lancet stond in mijn eerste dia, zeg maar, die het grote probleem is. Volgende. Nou, deze hebben we al besproken met het autorijden. Dat is 2 glazen, als je er even de volgende neemt. Het is verdovend, werd net ook al gezegd in het filmpje. Verdooft alle onderdelen van het lichaam vanaf eigenlijk het eerste glas. En je wordt dus gewoon losser. En dat is ook vaak de reden voor jongeren om alcohol te drinken. Want dan maken ze makkelijker contact met anderen. Maar dus ook je reactievermogen neemt af. Dus achter het stuur, officieel mag je dus 1 glas als je net gedronken, als je net je rijbewijs hebt, en 2 glazen als je een ervaren rijder bent. Maar ja, ik zeg dan maar, ik heb de wet niet gemaakt. Het is gewoon beter om de bob te zijn. Oké, volgende. Seks, ook een leuke. Hoe zit het eigenlijk? Mannen krijgen eerder een erectie. Vrouwen krijgen minder zin. Of ze vrijen eerder onveilig. Wie kiest er voor 1? Wie kiest er voor 2? Nou, jullie kiezen allemaal voor 3. Oké, maar hoe zit het nou eigenlijk? Ze vrijen onveilig, absoluut. Dat geldt zowel voor jongeren als voor ouderen. Mannen als vrouwen die schatten dus de risico's lager in. Als met name jongeren veel alcohol drinken, wordt er vaker zonder condoom gevreden. De kans op een seksueel overdraagbare aandoening is vergroot. Want hoe zit het nou eigenlijk met die seks?
Ja.
Kees. Ja, dat is het voorrecht van degene die hiervoor staat. Ja, Kees heeft net een workshop gehouden. Oh, sorry.
Oh ja, dat klopt.
Ook nog. Ja.
Maar wat wil je weten?
Nou, als je nog eentje terug doet, is dat nou zo? Krijgen mannen nou eerder een erectie als ze flink gedronken
ik heb
hebben?
Ik heb geen flauw idee van.
Weet iemand dit? Jordi misschien? Ja. Heb je een idee? Nou, krijgen mannen nou eerder een erectie als ze flink gedronken hebben?
Ik denk dat het juist afneemt.
Juist. Heel goed. Het neemt juist af. En krijgen vrouwen nou minder of meer zin in seks?
Nou, dat zal dan wel meer zijn, hè, als het zo staat.
Ja, nee, maar dat is wel goed om je te meiden. Ik zeg het maar even plat tegen jullie, meiden. Jullie worden geiler. Dus ja, ik zeg het maar gewoon recht zo. Want dan onthoud je het denk ik het beste. Dus de remmen vallen los. Dus het gevolg is wel dat mannen en vrouwen eerder onveilig vrijen. Oké, de volgende. Een zware drinker. Ik ga er even wat sneller door, want anders dan duurt het heel lang. Dit geldt ook voor volwassenen. Wanneer ben je een zware drinker? 1 keer per week 6 glazen, 8 glazen of 10 glazen? Wie gaat er voor 6? Wie gaat er voor 8? Wie gaat er voor 10? Nou, het bleek al een beetje uit het voorgaande, denk ik. Als je de volgende, dus 6 glazen of meer, dat heeft al nadelige invloed voor de gezondheid op langere termijn. De kans op... Gaat het nog steeds over de seks, jongens? Dus heeft gevolgen voor de gezondheid voor langere termijn. Hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker, komt er zo nog over te spreken. Zenuwaandoeningen, maag- en darmaandoeningen nemen allemaal toe. En de volgende. Wie heeft er wel eens gehoord van een CD-tect? Nooit van gehoord. Nou, dan kan ik beter de volgende... laat ik de vraag anders stellen. Stel voor dat er een test zou zijn die op langere termijn een idee geeft of je veel alcohol drinkt. Zou je dat willen? Snap je wat de vraag is? Martin zit moeilijk te kijken. Martin, een test. Stel voor dat er een test zou zijn. Zou je dat willen? Denk je van nou... Ja? Bijvoorbeeld, of stel voor dat je als ouders die test bij je kind zou kunnen willen afnemen. Het is een bloedtest. Nou, laat me de volgende zien. Vergeet even de moeilijke kreten. Maar het is een soort van HbA1c voor de diabetes onder ons, voor de alcoholgebruik. Als je suikerziekte hebt, diabetes, dan kan je een bepaalde bloedtest doen, een HbA1c, die iets zegt over hoe het is met je bloedsuiker op de wat langere termijn, in een aantal weken. Het is een soortgelijke test, maar dan die iets zegt over of je alcoholgebruik, regelmatig alcohol gebruikt hebt de afgelopen weken. En dan kan je dus van jezelf denken van nou wil ik dat wel, dat iemand anders het weet. Maar omgekeerd, iemand anders zou dat van jou kunnen weten. Nou, die vraag stel ik vaak aan jongeren. Van stel voor dat die test bestaat. En die test bestaat dus. Of die test dan bij hem of haar mag worden afgenomen. Nou, is het nog 2 tot 4 weken aanwezig. Ik vertel jullie alleen maar dat die test er is. Oké, volgende. De volwassenen. Barry, wat denk je? Wat zegt de gezondheidsraad? Dat is niet de Bijbel. Maar we zijn nog even met gewoon. De gezondheidsraad in Nederland. Wat zeggen zij nou? Wat is veilig, verantwoord alcoholgebruik voor jou en voor mij?
Per dag. 2.
Ja, je moet dus kiezen hoeveel voor vrouwen en hoeveel voor mannen.
Ja, 2 voor vrouwen.
En voor mannen?
2 voor mannen en 1 voor vrouwen.
Jij zegt?
2 voor man en 1 voor vrouw.
Denk je dat?
Ja.
Of weet je dat?
Ja, allebei.
Ik denk hetzelfde.
Ja. De norm was, het klopt, dus 1 voor vrouwen per avond, 2 voor mannen, laat maar de volgende zien. En 2 dagen alcoholvrij. Ook nog eens. Per week. Anders dan schiet het te veel op, hè? Ja, dus het was... De gezondheidsraad is het zwaarste medische adviesorgaan voor de minister. Het was 3 glazen voor een man en 2 voor een vrouw en 2 dagen per week niks. Totdat, weten jullie ook waarom het is bijgesteld? Wie zou het weten? Waarom is het naar beneden toe bijgesteld? Absoluut, absoluut. Wetenschappelijk onderzoek, ja. Raar om dat in de dienst, maar... Hè? Verslavende werking? Nee.
Verslavende werking denk ik misschien maar.
Ja, nee. In Nederland komt hartstikke veel borstkanker voor. Wie weet hoeveel vrouwen er ooit... 1 op de? Nou, zo erg is het godzijdank nog niet. Maar 1 op de 8 Nederlandse vrouwen krijgt vroeg of laat in haar leven borstkanker. Is hartstikke... Hartstikke veel. Er zijn een aantal risicofactoren van wel of geen kinderen krijgen, wel of geen borstvoeding geven, genetische factoren, roken. Het zijn risicofactoren. Het wil nu niet zeggen dat als je dat allemaal wel kinderen hebt en borstvoeding en niet rookt, dat je dan dus geen borstkanker krijgt. Het leven is ingewikkelder dan dat. Maar het blijkt dat alcohol een onafhankelijke risicofactor is voor het krijgen van borstkanker. En dat is voor de gezondheidsraad een reden geweest om die norm naar beneden toe bij te stellen. Dus 1 glas per dag voor een vrouw en 2 glazen per dag voor een man. En 2 dagen alcoholvrij. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Die vraag heb ik vaak gehad, dat weet ik niet. Of de mannen uit solidariteit, zo voel ik dat dan ook maar, van nou ja, dan gaan wij ook wat minder drinken vooruit. Hè? En mannen kunnen borstkanker krijgen, wel heel wat minder vaak dan vrouwen. Maar er is erg in de belangstelling, wetenschappelijk gezien, de relatie tussen alcohol en kanker. Allerlei soorten kanker. We weten wel van maagkanker en slokdarmkanker en zo, maar wie weet wat we nu nog niet weten, maar over 10 jaar wel. Dus vandaar dat ze ja, aan de veilige kant zijn, maar precies weet ik het niet. Ik voel het ook een beetje uit solidariteit. Lidie.
Hoi, ik vraag me af waarom hebben mannen minder snel last van...
Ja, hoe zit dat eigenlijk? Ik had die vraag al lang verwacht. Nee, dat geeft niet. Dus de vraag is, hoe kan het nou eigenlijk? Mannen kunnen beter tegen alcohol dan vrouwen. Het is echt wetenschappelijk bewezen. Ik kan het niet helpen, maar je hebt er vast een antwoord op.
Nee, ik zou het niet
weten. Simpele redenen zijn vaak gewoon groter. Meer spiermassa.
Meer spiermassa. Ja. Dus vrouwen hebben, maar jij wist het ook?
Een meer vochtig lichaam.
Wie?
Mannen.
Mannen, ja. Meer vocht. Vrouwen meer vet, sorry. Ja, het is echt waar. Genade, genade, wetenschappelijk bewezen. Ja, dus het vetgehalte. Het tweede is het enzym dat het alcohol afbreekt in de lever. Is bij vrouwen iets minder goed ontwikkeld dan bij mannen. Wat misschien ook goed is om te beseffen. Ik heb relatief veel jongeren van Aziatische afkomst op mijn alcoholpoli. En weet iemand waarom dat is? Die missen een bepaald enzym. Voor de volwassenen missen een bepaald enzym om het alcohol af te breken, of die is minder goed ontwikkeld. Er is, nou, 1,5 jaar geleden, de Japanse minister van Financiën of zo, die nou misschien maar 1 glas gedronken had, maar helemaal lol en zo, voor volk en vaderland, daar stond de schande van de natie. Die beelden gingen de wereld over en die man die was zijn carrière kwijt. Dus ik dacht, ja man, jij bent een Japanner. Jouw enzym doet het minder goed. Dus, nou ja. En je ziet dus, Peter en ik die zijn vorig jaar in China geweest. Als je daar dat Chinese bier, heeft dus een lager alcoholpromillage dan het Nederlandse bier. Het zijn allemaal van die dingen dat je denkt van, hé, hoe zit dat? Oké, de volgende. Misschien moet ik hier snel doorheen gaan omwille van de tijd. Ik zit even te kijken. 6 uur. We moeten nog de Bijbel zien. Nou, laten we even kijken. Farmacokinetiek is het moeilijke woord voor de werking. Gaan we door. Kunnen jullie dit lezen? Ja, wel hè. Goed, alcohol komt in de maag. Vanuit de maag gaat het dus deels al in het lichaam, in het bloed, wat je net zag in het filmpje. Deels via de dunne darm in het bloed. En 90% van de alcohol wordt omgezet in de lever. 0,5% in het zweet. Als je goed ruikt, dan kun je het ook in het zweet ruiken. Of in de uitademingslucht, 5%. En 0,5 tot 2% in de urine. Dat je een beetje een idee krijgt van wat gebeurt er. En daaronder zie je een formule. Wat je daar... Oh, kijk eens. Wat je ervan moet onthouden is dat als je veel alcohol drinkt, dan verzuur je. Wat ik probeer uit te leggen ook aan jongeren is wat alcohol voor effect heeft op je hele stofwisseling. Dat het dus is van, je hersenen werken niet, je valt om, je weet gewoon een heleboel dingen niet meer. Je hoorde net in het filmpje over die bloedsuiker, die is van belang, die was in dit geval normaal, maar die kan soms te laag zijn. En een verzuring, alsof je de halve marathon gelopen hebt, zo ongeveer. En als je dus eerst gesport hebt en dan nog eens even flink gaat alcohol drinken, wat heel veel jongeren doen, ja, dan kan je natuurlijk je voorstellen dat het dubbel aantikt. En dat heeft ermee te maken met de afbraak van die alcohol, dat verzuurt. Nou, als je dat nou onthoudt, dan ben ik al lang blij. De volgende. Dia. Ja. Dus het wordt heel snel opgenomen in de maag en dunne darm. De halfwaardetijd is 4-5 uur. De metabole acidose is dus die verzuring. En ook bepaalde zouten, het kalium, dat raakt helemaal van slag, waardoor je een te laag kalium krijgt en ook hartritmestoornissen kunt krijgen. Volgende. De giftige effecten van de alcohol die heb je dus al tussen een half en 1 promiel. Dus boven 0,5 promiel, dan ben je strafbaar ook als je dan achter het stuur van je auto gereden hebt. En bij jongeren zie je de verschijnselen al een lager promillage dan bij volwassenen, omdat die vaak kleiner zijn, 40, 50 kilo. Het maakt natuurlijk uit of je 40 kilo bent of 80 kilo. En verschillende factoren, we hebben het al gehad, mannen en vrouwen, dat maakt uit. Bepaalde geneesmiddelen, PCM staat voor paracetamol, de pil. Heel veel meisjes die slikken de pil, die wordt afgebroken door de lever. En als er dan ook nog alcohol wordt afgebroken door de lever, dan kun je je voorstellen dat het dubbel opgaat. Dus die lever kan niet alles tegelijk. Er treedt een zekere tolerantie op bij regelmatig alcoholgebruik. Als je een leverziekte hebt, al van tevoren, dat werkt natuurlijk ook niet zo goed. En als je drugs gebruikt, dat screenen we systematisch op als jongeren worden binnengebracht in het ziekenhuis. Dan krijg je vaak heftiger symptomen. Oké, de volgende. We spreken over een lichte alcoholvergiftiging onder de 1,5. Tussen de 1,5 en 2,5 een matig ernstige. En boven de 2,5 promiel een ernstige alcoholvergiftiging. Ja, volgende. Ja, nu drinken, later betalen. Waarom ik dit plaatje erbij heb, is dat ook je huid sneller veroudert. Het is met roken, weten we het natuurlijk, als je rookt, dat je huid sneller veroudert. Maar ook met alcohol, en dat weten heel weinig mensen. Dus drink now, pay later, zoiets is het in het Engels. Oké, volgende. Nou, dan de opvoeding. We gaan richting ouders, want het was voor ouders en de jongeren. Hoe zit het nou met de opvoeding? De volgende kreten. Dit is nog even voor. Is dit zo? Wacht eens even. Doe eens die laatste terug. Dat hoor je heel veel, hè? Als je het verbiedt, gaan ze het juist doen. Is dat zo? Jongeren. Zit achter de paal.
Dat vind ik niet.
Dus als je als ouders zegt van ik wil het niet of het mag niet, dan doe je het wel of juist niet?
Ja, het verschilt per jongere denk ik, maar bij mij is het niet het geval.
Hè?
Bij mij is het niet het geval.
Nee.
Dat ik.
Dus als jouw vader zegt dit gebeurt niet, dan doe je het ook niet?
Nee, natuurlijk niet.
Oké. Heel goed. Oké, toch hoor je vaak het tegenovergestelde. Maar, doe maar de volgende. Het blijkt uit onderzoek, ik vind het zo komisch in de wetenschap, doen ze er soms, denk ik dan, 3000 jaar over. Of sinds wanneer is de Bijbel al met alle regels uit spreuken? Is toch al van 1000 voor Christus of zo. Waarin staat van mijn zoon, luister naar mijn raadgevingen enzovoort. Ik zeg het wel eens gekscherend tegen onze kinderen. Dat ze naar hun vader moeten luisteren. Maar het blijkt dus uit onderzoek, mevrouw van de Vorst uit Nijmegen, die is er zelfs op gepromoveerd. Zo gaat dat. Ik vind het al wel komisch, ik kan het hier wel zeggen. Dus dingen die we allang wisten uit de Bijbel, die leren we nu ook in de wetenschap. Dat het echt zo is, als je als ouder zegt van ik wil het niet of het mag niet. Voor de grote groep, het zijn altijd uitzonderingen, maar voor de grote groep jongeren, dat helpt echt. Als ze op straat om het eind zijn, dat geweten, dat stemmetje van het geweten, dat gaat echt wel. Van, maar ik krijg van mijn vader op mijn donder of iets in die sfeer. Oké, de volgende. Of, hoe vind je deze? Je kunt je kind het beste thuis leren drinken. Wat vinden jullie daarvan? Onzin. Heel veel mensen denken dat, Hans.
Het lijkt mij niet.
Nee?
Nee.
Oké. Het lijkt mij niet, maar nog niet echt gemotiveerd. Hoe zit dat eigenlijk? Nou, je zit ook op de hoek, dus is pech.
Oh, ik moet zeggen, ik heb het wel op die manier. Ik ben wel op die manier opgevoed. En ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk best veel van geleerd heb.
Oké. Hoe oud was je?
12.
Zo, en toch nog goed terechtgekomen. Nou, dat is mooi. Laat maar eens zien, de volgende. Wat blijkt, ook weer uit onderzoek. Ja, het is ook het spreekwoord, jong geleerd, oud gedaan. Het is moeilijker om dingen af te leren dan om te leren. Dus het blijkt dus, als jongeren eenmaal thuis beginnen, dan denken ze van, nou ja, maar gewoon, het is gewoon goed, het is geen enkel probleem. Dan zullen ze dat ook eerder buitenshuis doen, ook deze van de vorst. Oké, de volgende. Ga maar door. Dus wat ik net zei, ook jongeren leren niet. Hè. Je zou denken, als ze een alcoholvergiftiging gehad hebben, nou, dan hebben ze hun les geleerd. Nou, 35% leert er dus wel van, zo kun je het ook bekijken. Maar 65% die leert er dus niet van. Oké, volgende. Nou, neuropsychologische effecten, dat is dus alles wat met de hersenen te maken heeft. De gevolgen van die geheugentestjes die je dus die psycholoog net zag doen met al die namen van rood, geel, groen of zoiets. Dat het meisje dan moest zeggen om te zien of er iets met de geheugen was. Het geeft dus schade aan het brein. We focussen met name op de aandachts- en de concentratiestoornissen. Er zijn nogal wat jongeren met ADHD, die heel druk zijn en concentratiestoornissen hebben. Ongeveer, men zegt in Nederland, 3-5% van alle kinderen en jongeren heeft ADHD, is best veel. En die hebben er al last van. Die neigen eerder tot te veel drinken, ook nog eens. En die krijgen dan nog meer schade aan hun hersenen. En binge drinken, dus dat piek drinken, in korte tijd veel drinken, binnen 9 maanden effect op het brein. En als het dus veel is, vaak enzovoorts, dan zie je dus dat brein krimpen, wat je net ook in dat filmpje zag met de 15%. En de prefrontale cortex, ik zeg dan altijd tegen jongeren, is hier je voorhoofd. Oké, de volgende. Dit plaatje hebben we al gezien. Volgende. Dit plaatje laat ik vaak zien, ook aan de overheid, onze Tweede Kamer. Dit is een bepaald soort hersenscan, een SPECT-scan. Die kunnen we nu allemaal maken, dat konden we natuurlijk 10, 15 jaar allemaal niet. Maar hier zie je dus links iemand van 21 die niet drinkt en rechts iemand van 21 die na 4 jaar... Maar ja, die is dus op zijn 17e begonnen met drinken. Dan zou je zeggen, nou goed gedaan jochie, je bent niet eens op je 16e begonnen, maar pas op je 17e. En potverdorie, je ziet dus tot je grote schrik daar al die bobbeltjes, dat je denkt van nou, ik ben geen dokter, maar het kan niet goed zijn. Dus, en dit is van een onderzoeker in Californië. En dit is dus onze medische reden om dus aan de overheid ervoor te pleiten om die leeftijdsgrens op te trekken naar 18 jaar. Het blijkt ook zo te zijn dat jongeren als ze een jaar of 18 zijn, toch al een heel stuk verstandiger, ik durf het haast niet te zeggen, maar het is echt zo, verstandiger zijn dan als ze 15, 16 zijn. Er heeft in het de National Geographic van oktober van dit jaar, van afgelopen jaar, een heel mooi verhaal gestaan over het puberbrein. En dan zie je dus dat jongeren van 15, 16 het hoogste risicozoekend gedrag hebben. En bij 18 jaar is dat al een enorm eind afgenomen. Dus je bent al een stuk verstandiger geworden. Dus die hersenen die groeien echt uit. Weet iemand tot welke leeftijd die hersenen eigenlijk uitgroeien? 24. Misschien goed voor de mensen die er niet zo... hersenen groeien nog door tot de 24e. Dus als je denkt van hoe wordt het nog wat met me? Nou, er is nog hoop. Tot je 24e. Oké, de volgende. En dit is dus die zwervers, die zo stel ik me dat er maar voor, die langs de weg lopen hier in Eindhoven met die fles onder hun haveloze kleren. Dat is aan de rechterkant letterlijk de gaten in je hersenen vallen. Als je maar lang vaak genoeg drinkt, dat is dus het effect op de hersenen. Dus die hersenen die krimpen. Oké, de volgende. Nou, nog even heel kort. De redenen van dat natraject is om de herhalingskans voor zo'n jongere van een alcoholvergiftiging te verminderen. Dat de jongeren zelf zien ook van, ja maar, en daarom zitten we ook hier, van het is gewoon niet goed. En ik hoop ook als je zelf weinig of niet drinkt, dat het je helpt om tegen je vrienden te zeggen van nee, maar ik doe het niet, want... daar en daarom snap je dat je goed beslagen ten ijs komt. Bij de ouders mogen weer normeren. We zullen zo de Bijbelstudie doen, maar ik wou jullie even op dit boek wijzen. Dat is een niet-medisch boek. Dat heet De Grenzeloze Generatie en de Eeuwige Jeugd van hun Opvoeders. Ik moet zeggen, dat is voor mij een openbaring geweest. Dat ik dacht van, de huidige generatie jongeren in Nederland wordt ook wel genoemd de grenzeloze generatie. Dus zonder grenzen. Iedereen eet te veel, iedereen drinkt te veel. Er zit geen rem op. En de eeuwige jeugd van hun opvoeders, dus dat zijn de ouders, dat zijn wij dus, die niet ouder willen worden. We willen allemaal jong blijven. Zie ik er al zo oud uit. Nou, dus dat is het trauma van de ouders. Ze willen jong blijven. En ze durven dus niet op te voeden. En dat blijkt dus uit al die onderzoeken, en ik heb er een paar laten zien. Maar we mogen weer opvoeden, we mogen weer normeren, we mogen weer zeggen van dit mag niet en dit mag wel. Dus de klepel was vroeger, toen ik werd opgevoed, zeg maar van Rolf, dit mag niet en dit mag wel. En mijn ouders waren mijn ouders en ik was het kind, om het nou maar zo te zeggen. Dat is helemaal verschoven naar ouders die graag vriend of vriendin van hun zoon of dochter willen zijn. En de waarheid ligt natuurlijk ergens in het midden. Het is niet meer het midden. Dus gedragsverandering bij de ouders. En ook wat ik net al een beetje aanstipte met psychische problematiek, met ADHD of jongeren met depressie of ouders gescheiden of al bij bureau halt. Dat zijn de redenen die we eruit willen filteren in ons natraject van de alcoholpolie. Oké? Volgende. Dus, het neemt nog steeds toe. Het gebeurt in alle gezinnen, aan de onderrand van de samenleving tot aan de top van de samenleving. Ik heb ook jongeren gehad van huisartsen en specialisten. Langdurig binge drinken, hebben we het al over gehad. De regels, het helpt echt om tegen je zoon of dochter te zeggen, onder de 16 wil ik het niet. En als je een goede tip wil hebben van een dokter die er nu 4 jaar, bijna dag in dag uit mee bezig is, zeg ik onder de 18 jaar. En het gaat gebeuren. Het is al 2 keer in de Tweede Kamer geweest dat die leeftijdsgrens wordt opgetrokken. Dan wordt het voor ouders makkelijker om te zeggen van, het mag niet onder de 18. Je kan het ook positief zeggen. Wij hebben onze kinderen opgevoed met, als je tot je 18e niet rookt, dan krijg je als sluitstuk van de opvoeding het je rijbewijs. Maar je kan ook nu zeggen van roken is een stuk minder populair onder jongeren dan alcohol drinken. Van nou, als je geen alcohol drinkt tot je 18e. Dus je kan op allerlei manieren kun je daarmee omgaan. Ook de huisartsen. consequent zijn als ouders is natuurlijk ook van belang. De volgende. Dus het is een toenemend probleem, ook in Noordoost en ook in Zuidoost, waarom Noordoost staat weet ik niet, Brabant. Dat project van dat natraject, dat hoopt ook zijn steentje daarin bij te dragen. En dat is ook effectief, dat hebben we gezien. Het volgende. Die hersenen van jongeren, en daarom maken we ons als kinderarts zo druk om, zijn in ontwikkeling en daardoor kwetsbaarder. En ouders hebben meer invloed op hun jongeren, ook als ze 16 zijn, dan ze zelf denken. En ons advies is dus onder de 18 geen alcohol. En nu de laatste deel, de volgende, de Bijbel. Nu het echte deel, denk ik dan maar. Het gebeurt me niet veel dat ik dit... Ja. Zeg maar, nog
wat is het effect op van die coma drinkers op hun ontwikkeling?
Ja, dus dat hun IQ achteruit gaat, dat hun concentratievermogen, dat heb je nodig om te leren, dat gaat achteruit. Het vermogen ook om je besluiten te nemen. Tussen je 15e en je 25e neem je de belangrijkste besluiten van je leven. Het is toch al zo moeilijk om te kiezen van wat wil ik worden of zo. De keuzemogelijkheid is gigantisch in Nederland. Maar dat maakt het nog moeilijker. Dus wat ik wel eens zeg is van Nederland BV wordt massaal dommer. Als jij en ik in het bejaardentehuis zitten. En dus de generatie die nu jong is in Nederland in de maatschappij staat. Daar maak ik me zorgen over. Ja.
Maar het is dus niet alleen zo... voor de coma-zuipers. Dat zijn ook degenen die 1 keer in de maand
te veel drinken
ja. Überhaupt.
Ja. En het is natuurlijk koffiedik kijken om te zien van waar ligt nou voor wie de grens. Je kan proberen net die grens op te zoeken, maar ja, je hersenen, die, op een gegeven moment dan ben je die cellen kwijt. En die rijpen dus niet meer. Die blijven dood.
Op
alcohol onder de 18 jaar.
Ja.
Maar boven de 18 tot je 23ste is toch net zo erg?
Ja, het is een glijdende schaal. Je zult, als je het echt goed wil doen. Maar goed, we leven in zo'n alcoholland. Dat het nauwelijks. Ik ben al heel blij als die grens op 18 jaar wordt. Snap je? Maar je kan er ook voor kiezen. Ook studenten die zuipen. Ik weet niet, zitten de studenten in de zaal? Nou ja, dat weet ik wel. In ieder geval, die zuipen. Dat is niet te krap. Dus ja, die helpen hun hersenen ook naar de Filistijnen. Dat klopt. Dat klopt. Sophie.
Zit er ook een verschil tussen als je hoeveel gewicht hebt of zo? Of je dan minder goed tegen alcohol kan of juist beter?
Overgewicht.
Ja, als je te dik bent.
Nou, dan verspreidt het alcohol zich wel meer over je lichaam. En dan kan ik me voorstellen dat je iets langer duurt voordat je er echt last van hebt. Okay. Maar goed is niet. 40 kilo of 80 kilo, dat maakt uit.
Je hebt net iets genoemd over de kosten voor de maatschappij door alcoholgebruik, de gevolgen daarvan. Maar ik kan me ook heel erg goed voorstellen dat in verband met de hoge accijnzen die liggen op alcohol, dat het erg aantrekkelijk is voor de overheid om daar niet al te veel de rem op te zetten.
Absoluut. Ik heb me laten vertellen dat als die leeftijdsgrens wordt opgetrokken naar 18 jaar, dat het ongeveer 3 miljard euro per jaar aan de alcoholindustrieën scheelt. Lopen ze mis. En dan heb ik het inderdaad niet over de accijnzen. Ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als met roken. Dat is een aantal parallellen kun je er wel uit. Hè?
3 miljard is meer, dat is 2,6.
Ja. Ja, dus pennywise, pound foolish. Zoiets zeg ik dan. Hè. Dus ze denken slim te zijn, maar het is niet zo. Op lange termijn niet.
Als een jongere naast alcohol ook energiedrank drinkt, is daar een bepaalde relatie? Is dat hetzelfde als wanneer die cola daarnaast drinkt? Of...
Dat weet ik niet zeker. Daar heb ik geen onderzoeken over gelezen. Maar ik kan me voorstellen dat het een extra pep geeft. Waardoor ze langer doorgaan op feesten of wat dan ook. Nou, het echte werk. De Bijbel. Wat zegt de Bijbel over alcohol? Enig idee?
Ik weet echt niet. Volgens mij mag je wel alcohol drinken, maar gewoon niet te veel. Je moet goed voor jezelf zorgen.
Je mag het wel drinken, maar niet te veel. Je moet goed voor jezelf zorgen.
Ja, ik denk dat je wel mag drinken van de Bijbel, want dat is toch ook wel leuk, maar wel met mate.
Wel met mate. Wie zegt er nog meer wat?
De Bijbel, bedrink u niet, is een tekst.
Ja, dat is een tekst. Bedrink u niet. Efeziërs. We zullen hem straks bespreken.
U mag niet brassen.
Niet brassen, nee. Dat staat ook in de Bijbel.
Ja, ik weet niet verder.
Weet niet. Nog meer?
Ik hoor ook vaak het verhaal over de bruiloft te Cana. Dat Jezus
zorg gemaakt heeft. Het eerste wonder van Jezus. Ja. Moet niet gekker worden. Ja. Een hele week. Wow. En de laatste wijn was nog beter dan de eerste. Hoe zit dat nou? In hoeverre leg je verantwoording aan God af over je alcoholgebruik? Is dat iets wat je wel eens bij God brengt? Heeft hij daar niks mee te maken? Poeh. Heeft hij daar iets mee te maken?
Ja, ik denk het wel.
Vast wel, hè?
Ja, vast wel.
God heeft met alles te maken. Ja.
Hij heeft het ook allemaal gemaakt, dus dan zou hij er ook wel iets mee te maken
hebben. Ja, oké. Nou, laten we maar eens kijken. Ik heb de volgende. Kennen jullie deze tekst? 1 Timotheüs 5 vers 23. Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij. Dit zegt Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheüs. Hij had kennelijk last van zijn maag. En hij had toen ook al ontdekt dat als je een weinig wijn, ja, je voelt alweer niet te veel, niet brassen enzovoort. Dus de Bijbel zegt helemaal niet nee tegen alcohol. Oké, de volgende. 1 Korinther 6 vers 12. U zegt, alles is mij toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik zal mij door niets laten beheersen. Hoe kijk je daar tegenaan, Kees? Je zit zo te kijken.
Ja, nou, het mag je blijkbaar niet zo in beslag nemen dat je niet meer aan de andere dingen toekomt. Zo kijk ik een beetje.
Okay.
Maar er is blijkbaar wel een heleboel wat gewoon onderzocht mag worden.
Ja, ja. Dat vind ik altijd zo boeiend van de Bijbel. Hè? Dat die veel genuanceerder is. De Koran zegt gewoon nee. Punt. Soms is dat ook wel eens makkelijk, maar in dit geval merk je gewoon toch van, hé, ja, niet alles is goed voor u.
Het lastige hiervan is, als ik het goed begrepen heb wat jij daar straks vertelde, dat je zelfbeheersing dus ook afneemt door die alcohol.
Ja.
Dus je kan denken van, nou, ik hou me een beetje in, ik drink vanavond niet zoveel.
Nee.
Maar dan kan het dus fout gaan door die eerste twee glazen alcohol,
ja.
Begrijp ik.
Ja. Ja. Ja, dus dat je voor jezelf kijkt van, kan ik er tegen? Of nou ja, een van de vruchten van de geest is zelfbeheersing. Dat je zelf nog beheerst, dat je zelf nog de zaak onder controle hebt. Of dat je op een gegeven moment merkt van, ja, nou word ik te los, te lollig, weet ik het wat. Oké, de volgende tekst. Er staat in hetzelfde stukje. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? En daar bedoelde jij denk ik een beetje op, die in u woont en die je ontvangen hebt van God. En weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Hoe zouden we dat nou bedoelen? Maarten, je zit er altijd zo lekker achter die knop. Uh-oh. Hoe lees jij dit?
Dat je met respect omgaat met je eigen lichaam, dus dat je weet wat je doet en dat je niet dingen doet waarvan je weet dat God het niet zo leuk zou vinden.
Ja. Ja, bewijs God eer met je lichaam. Zo, het is een lichaam, een tempel van de Heilige Geest. Dat is nogal wat, hè? Dat je gewoon, ja, maar in een tempel stel ik me gewoon iets heel, heel moois, iets heel zuivers voor. Dat geldt natuurlijk ook voor alcohol, ook voor roken, noem het maar. Volgende. Hier is die. Iemand noemde hem al. Efeze 5. Bedrink je niet, want dat leidt tot uitspattingen, gebras. Maar, dus word niet vervuld met wijn of zoiets. Maar bedrink je niet met wijn waarin bandeloosheid is, zo is de oude versie. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Dus daar wordt dus echt de Heilige Geest en wijn in zijn extreme vorm tegenover elkaar gezet. Oké? En de laatste, denk ik. Ja. Deze is een lange tekst, ik zal hem lezen. Deze noemde Ad ook in onze werkgroep Open Gemeenteavond. Die ging over wijn. Wie roept altijd ach en wee? Wie maakt altijd ruzie? Wie heeft altijd wat te klagen? Wie raakt altijd nodeloos gewond? Wie heeft altijd troebele ogen? Een dronkaard. Die tot in de vroege morgen drinkt. Die blijft proeven van de wijn. Laat je niet verleiden door de glans van wijn, wanneer hij fonkelt in de beker. Hij glijdt zo gemakkelijk over de tong, maar later bijt hij als een slang. Spuit hij gif als een adder. Dan zie je vreemde dingen. Begin je wartaal uit te slaan. Je voelt je heen en weer geslingerd door de golven. Alsof je vast zit bovenin het wand. Ik ben geslagen, maar ik heb niets gevoeld. Ik ben afgerost, maar ik heb niets gemerkt. Laat ik maar eens opstaan. Eerst een beker wijn. Dit staat in de Bijbel. Je gelooft het niet. Als je dacht van, het is iets van vandaag. Het is iets van onze moderne tijd. Dan zie je van, 3000 jaar geleden was het ook al. Oké, nu. Als je nou voor jezelf eens bedenkt. Wat is je conclusie? Wie durft daar iets over te zeggen? Ja, nee, die komt daarna. Wie wil wat zeggen? Durft iemand?
Ik heb wel ergens zorg voor
gezegd. Ik denk dat het verschrikkelijk dom is om voor je 18e te gaan drinken. Maar ik denk ook dat het verschrikkelijk lastig is dat je nog geen 18 bent om er vanaf te blijven. Dus ja. Ik hoop. Die grens gewoon omhoog te zetten. Want het is een ramp. Ja. Ik vind het echt een ramp wat je vertelt.
Maar zou het helpen als de overheid de grens op 18 jaar zet? Zou dat de opvoeders helpen?
Ik denk daar wel. Zeker voor de ouders. Om dan ook ruggensteun te hebben vanuit de wetgevingen. Er zijn 18 jaar en beneden niet.
Ja. Het blijkt in Nederland dat 60% van het Nederlandse volk is voor die grens van 18 jaar. Want wij kregen van de Tweede Kamer terug van ja, maar er is geen draagvlak voor. Ik denk, ja hallo, wie is hier nou voor draagvlak? Jullie zijn hier, verdorie, jullie zijn degene die de wet en regelgeving doen. Eerlijk zeggen.
Nee hoor.
Dit is je kans. Ja, nee, kom.
Ja, oké, wel een beetje.
Stel voor dat de grens 18 jaar zou zijn. Wat vind je daarvan?
Wees je overdreven.
Overdreven? Want?
Ja, ik weet niet, ja.
En wat vind jij? Vind jij het overdreven?
Je kan het toch wel aankomen als je het zou willen hebben. Dus
absoluut.
Ja.
Absoluut. Ja. Komt een nieuwe wet, drank- en horecawet, dat je onder de 18 strafbaar bent met alcohol, als je die in je handen hebt. Drink. Dat is schrikken, hè?
Ja, dan wel, ja.
Ja, nee, ik waarschuw je maar vast.
Nee.
Sorry. Ja. Ja. Oké, wat vind jij als de grens 18 jaar zou zijn?
Je vrienden die gaan dan ook minder snel drinken.
Ja,
dus dan
zou wel schelen. Ja, oké. Nou, dit is... Dit was het, denk ik. Het einde. Ik zou zeggen, denk er gewoon nog eens over na. Dit is wat mijn ervaringen zijn van de afgelopen 3 jaar dat ik deze alcoholpolie heb. Ik heb zelf ontzettend veel meer geleerd over wat alcohol doet met het menselijk lichaam. We weten er ook veel meer van. Aan de andere kant, men is veel meer gaan drinken. Ook boven de 18, wat je ook al zei. En 1 op de 10 Nederlanders heeft een probleem met alcohol. Dus het is echt gewoon een groot probleem. Wat vaak onder de oppervlakte blijft, wat niet zo duidelijk is. Maar het boeiende van de Bijbel is dat hij aan de ene kant heel positief is over alcohol en aan de andere kant er ook voor waarschuwt, voor te veel. En voor mijzelf, ik was voor mezelf toen ik echt zag van 2 glazen per avond voor een man en dan 2 dagen per week niks. Dat was voor mij wel dat ik dacht van Rolf, ik moet gewoon rustig. Snap je? Want ja, wat weten we nu niet wat we misschien over 10 jaar wel weten? Ik ben ontzettend gespitst om mijn lichaam in zo goed mogelijke conditie te houden. Die tekst van dat je lichaam een tempel is, die spreekt me altijd heel aan.
Er stond in het eerste filmpje op dat alcohol een gif is. Is het dan gewoon niet beter om helemaal niet te drinken?
Kan. Toch zegt de Bijbel, en dat vind ik dus het verrassende, die heeft niet een algemeen verbod. En dat is dus, en die bruiloft van Kana, die heb ik er dan hier niet bij, maar dat is wel het eerste wonder van Jezus. En dat maakt dus dat je ook, in Psalm 103 staat van wijn verheugt het hart. Dus er zit ook iets heel leuks in, waar we van kunnen genieten. Alleen wel met die beheersing, die ik net noemde, van als een van de vruchten van de geest. Dat iets is, die beheersing, die is de grenzeloze generatie. Nou, dat woord zegt het al, die beheersing is gewoon totaal weg. Dus dat zullen we weer helemaal opnieuw moeten opbouwen, denk ik, ook als land. We hebben nog wel even te gaan. Dus. Dit was het.
Mochten jullie nog vragen hebben, Rolf is hier nog even. Er is zometeen gelegenheid om nog even wat te drinken. En... Ja, en dat is alcoholvrij uiteraard. Dat kan natuurlijk niet missen. Vergeet je niet op te geven voor het gala. Was de laatste kans vandaag. Rolf, ik wil toch ook nog even iets tegen jou zeggen. Er zijn een hoop negatieve trends op het gebied van alcoholgebruik. Als ik kijk naar mijzelf, vroeger toen ik jong was, is er nooit... Toen dronk ik ook regelmatig binnen wat ik nu gehoord heb te veel.
En er is nooit iemand die mij zo duidelijk gewaarschuwd heeft. Dus als er één positieve trend is, denk ik, is het dankzij mensen als Rolf dat er steeds meer aandacht voor is, steeds meer voorlichting is. Zodat je bewust bent wat je doet. En ik denk dat dat een grote winst is. Hartelijk dank daarvoor. Heel veel succes en God zegen voor het werk wat jij doet. Dankjewel. Nog maar een keer een applausje. Aanstaande vrijdag is het gala. Je kan je daar nog voor opgeven. Daar wordt alcohol geschonken, maar dat mag je met mate gebruiken. Volgende maand, de eerste zondag van de maand, is hier om 5:00 weer een jeugddienst. En dat is wat meer in de sfeer van een kerkdienst voor jongeren. André Maliepaard gaat daarvoor. Dat is een jongerenwerker uit Ede. Die leidt dan die dienst. Jullie zijn daar allemaal opnieuw van harte welkom. Wel thuis. Tot ziens.